Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 50, het derde vers. De hemelen zijn getuigen van zijn recht. Psalm 50, het derde vers. U zal worden voorgelezen Markus 14, versen 1 tot en met 11. Ik herhaal Markus 14, vers 1 tot en met 11. Eerst stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Verzen. En het Pascha en het feest der ongehevelde broden was na 2 dagen. En de overpriesters en de schriftgeleerden zochten hoe ze hem met listigheid vangen en doden zouden. Maar ze zeiden: niet in het feest, opdat niet misschien oproer onder het volk worden. En als hij te Betanië was in het huis van Simon de Melaatse, daar hij aan tafel zat, kwam een vrouw, hebbende een albasten fles met zalf van onvervalste nardus van grote prijs. En de albasten fles gebroken hebbende, goot die op zijn hoofd. En er waren sommigen die dat zeer kwalijk namen bij zichzelf en zeiden: waartoe is dit verlies van de zalf geschied? Want dezelfde had kunnen boven de 300 penningen verkocht en de armen gegeven worden. En zij vergrimden tegen haar. Maar Jezus zeide: laat af van haar, wat doet gij haar moeite aan? Zij heeft een goed werk aan mij gewrocht. Want de armen hebt gij altijd met u, en wanneer gij wilt, kunt gij hun wel doen. Maar mij hebt gij niet altijd. Ze heeft gedaan hetgeen zij kon. Zij is voorgekomen om mijn lichaam te zalven tot een voorbereiding ter begrafenis. Voorwaar zeg ik u, alwaar dit evangelie gepredikt zal worden in de gehele wereld, daar zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden van hetgeen zij gedaan heeft. En Judas Iscariot, een van de 12, ging heen tot de overpriesters, opdat hij hen hun zou overleveren. En zij dat horende waren verblijd en beloofden hem geld te geven. En hij zocht hoe hij hem bekwamelijk overleveren zou.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 53, vers 2, 3, 4 en 6. 2, 3, 4 en 6 uit de 53ste psalm. Ondertussen wordt er gecollecteerd. De collecte is vandaag voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we vragen vanmorgen uw aandacht voor hetgeen u vinden kunt in het u voorgelezen Bijbelgedeelte. Markus 14, de versen 3 tot en met 9. En ik lees u daarvan het derde vers. En als hij te Betanië was, in het huis van Simon de Melaatse, daar hij aan tafel zat, kwam een vrouw, hebbende een albasten fles met zalf van onvervalste nardus van grote prijs, en de albastenfles gebroken hebbende, goot die op zijn hoofd. Goot die op zijn hoofd. Misschien dat u dat kunt onthouden. Goot die op zijn hoofd. Dat gaat over de zalving van de Heer Jezus. En daar staan we eerst eens stil bij, waarom doet Maria dat eigenlijk? Doet ze dat om de aandacht te trekken of zo? En dat komt voor, je hebt mensen in kerk en in de wereld en zo. Die doen bepaalde dingen zodat de aandacht op hen wordt gericht. En dat iedereen zegt, die man, die vrouw, nee, geweldig. Waarom doet Maria dat eigenlijk? Dus we gaan eerst eens stilstaan bij, wat zit daar nou achter, die zalving? De tweede plaats, en dat staat in vers 4 en 5, gaan we eens stilstaan bij, hoe reageert de omgeving daar nou eigenlijk op? De discipelen en Judas en de andere mensen die mee aten en zo, hoe reageren die daarop? Het is ook wel belangrijk om bij stil te staan. Ook leerzaam voor vandaag de dag. Want als u dit soort dingen doet, dat geeft de reactie. En die reactie kunt u hier vinden in de Bijbel. En dan in de derde plaats gaan we ook stilstaan bij wat de Heer Jezus doet. Want dat is doorslaggevend. Al het andere van die mensen die daarvoor aan het praten waren, dat is niet zo belangrijk. Maar wat de Heer Jezus zegt, dat is wel belangrijk. Dus het gaat vanmorgen over de zalving te Betanië. We letten in de eerste plaats op het feit, dat staat in vers 3. We letten in de tweede plaats op het verzet, de reactie tegen die zalving, het verzet tegen die zalving. En we letten dan in de derde plaats, vanaf vers 6 tot en met vers 9, het onderwijs bij deze zalving. Want de Heer die neemt het voor Maria op en die geeft ook onderwijs over wat daar gebeurt en hoe belangrijk dat is. Gemeente, we zijn bezig in de Lijdensweken en we hebben verschillende keren uit het evangelie van Johannes stilgestaan hoe de Heer tijdens zijn omwandeling op aarde voortdurend heeft gesproken over zijn aanstaand lijden en sterven. Dat is niet een klein onderdeeltje geweest in zijn prediking. Nee, dat was een element wat voortdurend terugkwam op allerlei manieren. De discipelen hebben dat toen, de Heer het zei, wel niet zo goed verstaan en niet begrepen. Maar later hebben ze dat begrepen. Zo kunnen wij wel eens dingen horen die we op het moment dat we ze horen niet goed begrijpen. Maar het is toch goed om ze dan vast te houden, op te leggen in ons hoofd. Misschien dat we er later eens licht over krijgen. Trouwens, dat is altijd zo in de genade. God doet een wonderlijk werk van genade en dan later krijg je daar licht over. Dat was bijvoorbeeld ook zo in de gemeente van Rome. Paulus stuurt in die gemeente een grote brief. Hij wijst op het werk Gods in hun leven en gaat vervolgens uitleggen hoe het nou tot stand komt en wat het allemaal betekent. Dus dingen worden in de loop der tijd duidelijk en helder. Zo ook in het leven van de discipelen. We komen nu langzamerhand bij de lijdensgeschiedenis. Dat is dus het laatste stukje van de omwandeling van de Heer op deze aarde. En hoe hij eigenlijk stap voor stap die weg opgaat naar Golgotha. Waar hij tenslotte zijn leven heeft gegeven als een losgeld voor velen. De lijdensgeschiedenis begint bij Marcus eigenlijk in hoofdstuk 14. De echte lijdensgeschiedenis. We lezen bijvoorbeeld in hoofdstuk 14 vers 1 en het paascha, het laatste paascha wat de Heer hier op aarde houdt. Het feest der ongehevelde broden, de ongezuurde broden was nabij. Het paascha dat was als volgt, je had de Nisan, de 14e Nisan, dat was de dag van het paascha, dan werd het lam gegeten. En vervolgens at men dan 7 dagen lang ongezuurd brood. En dat was allemaal in herinnering aan de uittocht uit Egypte. Dus je had het paasfeest, dan werd het lam gegeten, dat was de paasmaaltijd. En daarna was dan het feest van de ongehevelde broden. De dagen daarna werd dus ongezuurd brood gegeten. De overpriesters en de schriftgeleerden hebben een besluit genomen om de Here te doden, alleen met list en ook niet in het feest, want dan zou er oproer kunnen ontstaan en bovendien tijdens de feestperiode was het Sanhedrin ook niet bevoegd om een doodvonnis uit te spreken. Dus men maakt een plan om de Here, de rabbi uit Nazareth, zo stond hij bekend, Jezus uit Nazareth, met list te doden. Bijvoorbeeld door hem te vergiftigen of door de Heer Jezus met een dolk op een stille plek dood te steken of iets dergelijks met list. Maar daar komt allemaal niks van terecht. De Heer wordt openbaar veroordeeld en hij wordt openbaar gekruisigd. Dus dat hele plan van het Sanhedrin, dat heeft geen doorgang, die list. Nu grijpt Marcus even terug op een gebeurtenis die tijdens die paasweek is gebeurd. En dat was een gebeurtenis in Bethanië. En als hij te Bethanië was. De geschiedenis die nu komt, vers 3 tot en met 9, die vinden we bij alle evangelisten. We vinden bij Matthäus, we vinden bij Lucas, we vinden bij Johannes. En de vrouw die zalft, dat is Maria van Bethanië. We kennen in Bethanië, want daar woonde Lazarus, die de Heer Jezus heeft opgewekt uit de doden. Lazarus woonde daar met zijn zuster Martha en Maria. En Maria is die vrouw waarvan we lezen in Marcus 10, dat ze zit in de voeten van de Heer Jezus. En hem hoorde. Martha was druk met dienen en Maria was aan het luisteren, het onderwijs van de Heer. De Heer is dus in Bethanië. Enkele dagen verwijderd van de kruisdood, 3. En plotseling komt Maria naar voren. Ze heeft een fles nardus bij zich. Nardus was een soort balsem, een soort zalf, die je een klein beetje op je kon doen en dat geurde heel erg. Was ook erg kostbaar, dat staat er ook bij. Een albasten fles met een grote prijs. En de mensen die in verzet komen hebben dat al uitgerekend, 300 penningen. En 300 penningen, dat is een jaarloon. Wij zouden in onze tijd zeggen, gemiddeld loon ongeveer zo'n 30.000 euro. Dus daar wordt daar in een korte tijd, zeg maar in een half uur, 30.000 euro verbruikt om de Heer Jezus te zalven. Nou, u begrijpt, dat roept natuurlijk de nodige vragen op. Maar eerst gaan we stilstaan bij de vraag, waarom doet Maria dat nu? Ik heb net al gezegd dat deze niet om de aandacht te vragen en om te zeggen, kijk, hier ben ik, Maria. Wat ik wel niet kan en hoeveel geld ik wel niet heb, dat ik zo'n dure fles zalf kan kopen en dat ik die nu kan gebruiken om de Heer Jezus te zalven. Nou, dat was niet haar bedoeling. U moet ook lezen in deze geschiedenis dat Maria door haar daad geweldig eenzaam wordt. Want iedereen begint tegen haar te mopperen. En iedereen zegt, wat is dat dan toch jammer en zonde en erg en weet ik wat allemaal meer. Het is een vrouw die daar helemaal alleen staat. Door haar daad. Wat is dat nou eigenlijk voor daad? Hoe komt dat? Ja, hoe komt dat? Nou, zullen we in de eerste plaats eens gewoon zeggen dat Maria, doordat ze goed naar de Heer heeft geluisterd, Lucas 10, ook bij de opwekking van Lazarus, dat Maria door het geloof dit heeft gedaan. Geloof, u weet dat, dat is een gave. En geloof, dat wordt op een zeker moment, we zeggen dan in de wedergeboorte, ingeplant. En dat is natuurlijk geweldig groot en heel belangrijk. Dat is noodzakelijk, hè, dat we opnieuw geboren worden en dat het ware geloof als gave wordt ingeplant. Dat is natuurlijk ook belangrijk en daar kunnen we over nadenken. Maar gemeente, het gaat hier natuurlijk niet om wat er ooit is in het leven van Maria is gebeurd. Het gaat erom wat ze hier doet. We hebben hier dus niet te maken met de gave van het geloof, maar met de daad van het geloof. We vinden hier dus een functionerend geloof. Ze goot uit. Dat geloof van Maria, dat krijgt hier handen en voeten. En dat geloof, dat richt zich op de zaligmaker. Geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs van zaken die men niet ziet. Het geloof, zegt onze Heidelberg, is kennen en vertrouwen. Maar als we de Bijbel doorlezen, dan is natuurlijk het geschenk van het geloof belangrijk. Maar weet u wat nog veel belangrijker is? Dat is de beoefening van het geloof. Je vindt het al onmiddellijk aan het begin van de Bijbel. Kain bracht een offer en die dacht, nou, als ik God wat geef, dan krijg ik wat terug. Dat was ongeloof. En Abel bracht ook een offer. En dat was het offer des geloofs. Want Abel keek vooruit in de toekomst en zijn hart hunkerde naar de komende Messias en naar de vervulling van de belofte. En omdat Abel in het geloof offerde, was zijn offer Goden aangenaam. En als we wat verder lezen in de Bijbel, Noach. Noach krijgt de opdracht om een ark te bouwen. En dan staat er zo in de Bijbel, en Noach deed het. En dat was God aangenaam. Dat was trouwens wel Gods eigen wet. Maar het kreeg ook handen en voeten in zijn leven. En we zouden ook Abraham kunnen noemen. Abraham die wordt geroepen, het werk Gods wordt in zijn leven verheerlijkt. En vervolgens zegt de Bijbel, en hij toog heen, hij ging naar Kanaan. En zo kunnen we eigenlijk de hele Bijbel wel doorlezen. En voortdurend komen we erachter dat het zo belangrijk is dat het geloof niet alleen geplant, maar ook geoefend wordt. Dat het functioneert. Als geloof in het leven van Gods kinderen nou niet functioneert, nou dan zakt Petrus door de golven heen. Dan wordt alles moeilijk en ingewikkeld. En als het geloof nou wel functioneert, dan zien we hier bij Maria, dan zal ze de Heere. Dan richt dat functionerende geloof zich op de zaligmaker. En dat hij de enige en de volkomen middelaar is. En wat Judas er dan van vindt en Petrus en Johannes en weet ik veel wat allemaal, dat doet er allemaal niet toe. Het gaat om haar koning. U dan die gelooft, is hij dierbaar, zegt de schrift. Wat is dat in de eerste plaats een diepe en een heerlijke gedachte dat we hier in die paar woorden God die uit op zijn hoofd. Het geloof in werkzaamheid zien. Nou, ik mag natuurlijk wel vragen, kent u dat nou ook in uw leven? Dat werkzame geloof. Er zijn mensen en die hebben het voortdurend over het begin van het geestelijk leven en dat is belangrijk, de wedergeboorte. Zonder begin kan er natuurlijk ook geen boom zijn en kunnen er ook geen vruchten zijn. Maar het is natuurlijk niet zo best als we voortdurend maar blijven staan bij dat begin. Dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat we helemaal geen geloof hebben. Want geloof is namelijk iets wat komt tot ontwikkeling, leert de schrift. Er is in het leven van Maria een tijd gekomen dat ze van dood levend werd gemaakt. En na die tijd komt dat geloof tot ontwikkeling. En zien we dat geloof in haar leven gestalte krijgen. Ze zit aan de voeten van de Heer Jezus. Als ze de Heer ontmoet na het sterven van haar broer Lazarus. En hier zien we een van die hele grote geloofdaden in de Bijbel. Als ze de Heer zalft tegen alles in met die heerlijke zalf. Dan is het geloof eigenlijk dat zich toe-eigenen, zich overgeven aan de persoon van de middelaar. Dat is geloven. Nou, dan kunnen we dat zo eens nagaan in ons leven. Wanneer was dat nou dat u dat voor het laatst moet doen? Dat u zich met heel uw hebben en houden mocht overgeven aan de persoon van de Heer Jezus. Misschien zegt u, ja, dat zou ik eigenlijk niet weten. Oh. Dus u bent wellicht onbekeerd, onherboren. Nou haast u dan en spoedt u om uw levenswil. Ja, maar ik ga wel aan de avond, maar oh ja, en? Is dat doorslaggevend als je straks voor God staat? Gemeente, doorslaggevend is of wij de Heer Jezus hebben leren kennen. En of wij hem ook opnieuw hebben leren kennen. Dat we niet alleen in beginsel, maar ook bij de voortduur hem nodig hebben. En of wij met een waar geloof hem hebben gezien, omhelst, aanschouwd. Zo staat het in Hebreeën 11. Die oud-testamentische geloof hebben van verre gezien, omhelst en beleden. En dat die belofte, dat die in vervulling zou gaan. Wanneer was dat nou voor het laatst in uw leven? Dat u die persoon die in Bethlehem geboren is, die omwandelde op deze aarde, die door het Sanhedrin werd veroordeeld, die kroop in de hof van Gethsemane, die naar het kruis van Golgotha werd gebracht en die zijn leven gaf tot een rantsoen voor velen. Wanneer was nou voor het laatst dat u die persoon hebt ontmoet en dat u uit zijn mond hebt gehoord woorden van onderwijs, woorden van vermaan of van vertroosting? Want de kerk des Heren leeft door het geloof en dan door de oefening des geloofs. Misschien zegt u, ja, dat is, ja, ja, dat is 7 jaar geleden, dominee. Zou dat goed zijn? Als een man en vrouw getrouwd zijn. En dat beeld gebruikt de Bijbel voor het huwelijk, voor de verbinding tussen de Heer en zijn kerk. En je zou aan die man van, wanneer heb je dan voor het laatst je vrouw ontmoet? We mogen nog een stapje verder gaan. Er staat in Psalm 2, kus de zoon, opdat hij niet toorne. En dan heb je nou voor het laatst je vrouw gekust. Dat zijn de beelden die de schrift ons aanreikt. Gemeente, als we dan 7 jaar of 5 jaar of 10 jaar terug moeten, dat klopt niet, hè. Dat is dan wel een heel onbijbels geloofsleven. Vorige week zondag was het in Hilversum avondmaal. En dat is een voorrecht wat je als dienaar des woords hebt. En je mag het dan wat vaker houden. Ze mogen toch weer even geloven, hè. Geloven, ik voor u. Dat hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Zoals Maria dat deed. Goot die uit op zijn hoofd. Dat zijn de dingen waar de kerk des Heren van leeft door gemeente. Van de beoefening des geloofs. En als dat geloof oefent, ja, dan word je zelf heel klein. Dan ga je aan de kant voor de Heren. En dan wordt hij zalig wakker. In alles wat hij is en wie hij wil zijn, groot. Dan gaat hij vernederde middelaar schitteren. Steeds weer en steeds meer. Dan zegt Paulus in Filippenzen 3. Ik acht alle dingen schade en drek om de uitnemendheid der kennis van de Heer Jezus Christus. En goot die op zijn hoofd. Dat is dus een beoefend geloof. In de tweede plaats zit er nog meer achter natuurlijk. Jazeker. Wat dacht u wat in de tweede plaats daar naar achter zit? Wij hebben hem lief, zegt Johannes. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Die narrus, 300 penningen, een jaarloon van een arbeider. Dat was een liefdedaad. Geloof, dat is de band waarmee de Heere zich verbindt met zijn kinderen. Zijn kinderen zijn verbonden met hem. Paulus zegt in Romeinen 4 vers 5. Degene die niet werkt maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardig wordt, zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Zo is dat dus. En wat is nou liefde? Nou, Paulus schrijft erover in 1 Korinthe 13. Hè, de liefde vergaat nimmer meer. Johannes schrijft erover in het evangelie en in zijn brieven. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Hij schrijft over de liefde van Gods kind. Dat is die innerlijke betrekking van het hart op de zaligmaker. De zaligmaker heeft zijn kerk lief. En de kinderen Gods hebben de Heer Jezus lief. En waarom heeft Maria de Heer nu lief? Gemeente, dat antwoord is heel eenvoudig. Omdat de Heer alles is geworden in haar leven. Dat heeft ze gezien toen Lazarus uit de dood werd opgewekt. Dat heeft ze gehoord toen ze zat aan zijn voeten in Lucas 10. En het is keer op keer gebleken dat de Heer, ja, de liefde waardig is. De liefde Gods wordt in het hart uitgestort. Dat zegt Paulus in Romeinen 5. En die liefde die gaat functioneren. Liefde zoekt altijd wederliefde. Tegenover liefde staat haat. Nou, Lucas die haat, of Judas die haatte de Heer Jezus. Maria heeft lief. En de Heer heeft dat gezien, heeft dat gemerkt, heeft dat ook. Hij weet dat natuurlijk ook als de alwetende. En achter dat salven van de Heer zit de liefde Gods die nooit vergaat. Geweten, daar moeten we ook even een poosje bij stilstaan. Er is liefde tot God. Elk mens heeft natuurlijk wel een zekere liefde. We hebben liefde tot ons gezin, tot onze kinderen en zo. Dat noemen we de aardse liefde. Die liefde is vaak ook gemengd met eigen liefde. En eigen liefde, dat is een van de grote dingen in onze samenleving die geweldig worden ontwikkeld en ja, waar heel veel mensen nogal trots op zijn. God rekent daar niet mee. De Bijbel leert ons Gods liefde. God, wij hebben God lief. De psalmdichter zingt daarvan in Psalm 116. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smeking en mijn klagen. Dus die innerlijke betrekking. En die liefde die krijgt dan ook gestalte. Bijvoorbeeld doordat we Gods woord lief krijgen, Gods dag lief krijgen, Gods dienst lief krijgen. En dat we ook naar de kerk komen om daar bijvoorbeeld te luisteren. Het is niet zo dat je kunt zeggen, ik heb God wel lief, maar goed, de kerk die hangt er een beetje bij in mijn leven. Nou, dan is het maar de vraag hoe je God eigenlijk wel lief hebt. Zo simpel liggen de dingen ook in het Koninkrijk Gods. Maar God is altijd erg eenvoudig. Wat van God uitgaat, dat moeten we altijd maar in zijn essentie, gewoon in de simpele eenvoud van de dingen overdenken. En God maakt ook mensen eenvoudig. En in de tweede plaats is er natuurlijk ook liefde tot Christus. En dat vinden we hier in onze tekst. In het leven van Maria is die liefde geplant, komt die liefde tot ontwikkeling en heeft ze deze heiland lief. Waarom? Ja, om wat hij zegt. Woorden van onderwijs. Woorden van vermaning en vertroosting. Ze heeft deze heiland lief om wie hij is. Net als Maria Magdalena. Zijn persoon. De manier waarop hij sprak. De manier waarop hij dingen deed. Zonder enige zonde. We vinden het voortdurend in de Bijbel terug dat er mensen in de omgeving van de Heer zijn die hem van harte lief hebben. Om wat hij zegt, om wie hij is en om wat hij doet. Ik voor u, dat hij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Een functionerend geloof, een heldere liefde en tenslotte... U bent me al voor in uw gedachten. De hoop. Hoop is een zekere, vaste verwachting voor de toekomst. En als je die eerste twee versen van dit hoofdstuk leest, dan zou de moed je in de schoenen zinken. Want de Joden worden allemaal vijandiger. Het is voor de Heer Jezus langzamerhand gevaarlijk om in Jeruzalem te zijn. En Maria moet natuurlijk wel erg oppassen als zij zegt, ik hoor bij de discipelen van deze heiland, want dat zou haar leven kunnen kosten. Dat zal ook de komende dagen wel duidelijk worden. En toch heeft ze hoop. En wat is hoop? Dat is verwachting voor de toekomst. Niet verwachting van onszelf. Niet van ons gevoel. Gemeente, weet u, gevoel dat is zo verraderlijk. Hè? Want de ene keer ben je wat optimistisch en dan voel je een beetje omhoog. En dan ben je wat depressief en dan voel je wat omlaag en zo. En wij gaan maar voortdurend te raden bij ons gevoel. Ook in het geestelijk leven. En dan hebben we allemaal die op en neer dingen en dan weer niet en dan weer wel. Paulus zegt in Romeinen 5 vers 2... Ik voel de heerlijkheid Gods. Nee, natuurlijk niet, zegt hij dat. Paulus zegt, wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Paulus zegt, ik heb toekomst hoor. Dat heb ik niet uit mijn duim gezogen. Dat heb ik niet omdat ik dat zomaar een beetje voel. Maar ik heb toekomst omdat God dat zegt. En wat God zegt, dat is waar. Daar komt nooit iets bij, gaat nooit iets vanaf, er wordt zeker vervuld. En daarom, wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Hoop. Niet in Maria zelf, vastheid voor de toekomst. Laat dat inderdaad maar verre van ons zijn, dat wij van die geweldige, sterke mensen zijn, die op eigen benen flink kunnen wandelen, en het eens even maken zullen in deze wereld. Nee, nee. Hoop in de belofte Gods. Wat God beloofd heeft. En dat wat hij beloofd heeft ook tot vervulling zal komen. En Maria weet. In die persoon van de middelaar. In deze persoon van Christus. Die mijn broer Lazarus heeft opgewekt wat hij gezien heeft. is er alleen maar toekomst. En buiten deze Christus is er geen enkele toekomst. En vandaar dat ze deze heiland zalft. Heerlijk beeld, hè? Een functionerend geloof. Een beoefende liefde. En de daad van de krachtige hoop. Nou, wat zal dat een indruk maken daar in die woning van Simon de Melaatse. En wat zullen de mensen daar toch wel niet van zeggen? Die Maria, dat is een van de eikenbomen der gerechten. Dat is een van die groten in het Koninkrijk Gods. Zullen we naar onze tweede gedachte gaan? Dan horen we de reactie van sommigen. En wat daar precies gebeurt onder de mensen die daar aanwezig zijn. Maar dit gaan we maar samen zingen. En dat doen we uit Psalm 54 en daarvan het eerste vers. 54, het eerste vers gaan we samen zingen. gemeente, bijbellezen, dat is nog helemaal niet zo eenvoudig. We moeten natuurlijk veel in de Bijbel lezen, dat is op zich goed. Maar het kan ook zijn dat ons bijbellezen een sleur is geworden. En dat we op een gegeven moment helemaal niet meer in de gaten hebben wat we nu precies aan het lezen zijn. En dat eigenlijk de ene vanzelfsprekendheid naar de andere zo ongeveer in de Bijbel te lezen is. Ja, we kennen de geschiedenis natuurlijk wel van die zalving. Maria die zalft, dat is duur. En dan gaan de mensen daar vragen over stellen. Ja, dat lijkt zo ongeveer allemaal erg vanzelfsprekend. Maar dat is het natuurlijk helemaal niet. Want als je vers 3 nou eens bemediteert. God die op zijn hoofd. Als je vers 3 nou eens in zijn diepte verstaat. Dan is dat een hele diepe handeling die daar gebeurt. Daar komt nou dat oprechte, heerlijke geloof openbaar. Een paar dagen voor het sterven van de Heer Jezus. En dan zouden we natuurlijk verwachten, misschien dacht u dat wel, dat de discipelen zouden zeggen, wat is dat toch mooi. Wat is dat toch heerlijk dat onze Heer op deze manier door Maria wordt vereerd en alle lof en aanbidding en dank ontvangt. En nou gaan we eens lezen in de Bijbel. Want er zit tussen vers 3 en 4 wel een enorme overgang. Bij Marcus is dat nog een beetje mild geformuleerd. Bij Matthäus wordt dat nog veel scherper geformuleerd. Maar dan hebben we dus Maria die daar, ja, we zouden jaloers op worden bij wijze van spreken. En dan kijken we in de Bijbel. En er waren sommigen die dat zeer kwalijk namen bij zichzelf. En zeiden, waartoe is dit verlies de zalf geschied? Want zelf had kunnen boven de 300 penningen verkocht en de armen gegeven worden. En ze vergrimden tegen haar. Vergrimmen, de kantekenaar zegt er nog bij, ze morden met verstoordheid. En bij Matthäus staat erbij dat de discipelen dat deden. Dus Petrus, Johannes, Jacobus enzovoorts. Dus daar ontstaat een sfeer dat die mensen, natuurlijk niet met Maria, maar met elkaar een beetje gaan praten tijdens die maaltijd. En zeggen, nou ja, ik zeg het een beetje, ik bedoel het wel eerbiedig, maar op onze manier, dat is nou toch ook wel zonde van al dat geld. En was dat nou eigenlijk wel nodig? En ja, is Maria misschien toch niet helemaal meer goed bezig? Is ze wat in de war geraakt? En wat doet ze nou toch een vreemde dingen? En bovendien, 300 penningen, een compleet jaarloon. Dat hoeft toch zomaar niet over de balk gegooid te worden? Er komt daar een sfeer van boosheid, van vergrimming en van opstand tegen Maria. En dat wordt dan niet openlijk gezegd. Nee, dat wordt dan onder elkaar gezegd. Zomaar, weet je wel, zo'n sfeertje. Je komt ergens in kamer binnen. Opeens wordt alles stil. Dan weet je, die mensen hebben er net over je zitten praten. Zo ongeveer. Zo'n achterbakse, gemene, hatelijke sfeer richting Maria. Nou, had u dat nou eigenlijk verwacht? Als je nou vers 3 overweegt. En je kijkt daarna. Had u dan die overgang naar vers 4 en 5 verwacht? Nee, hè, dat hadden we niet verwacht. Maar het is wel zo. En waarom deelt de Heilige Geest ons dat nu mee? Gemeente, er zit natuurlijk onderwijs in deze geschiedenis. En er zit lessen, leringen in deze geschiedenis. In de eerste plaats kunnen wij ons geweldig vergissen. Discipelen, Petrus, Johannes, dat waren toch mensen die na 3,5 jaar met de Heer Jezus hadden opgetrokken. Die hadden heel wat geloofdaden gezien. Hadden zelf ook het geloof geoefend. En nu Maria oefent geloof en ze begrijpen er niks van. Ze hebben het niet verstaan. Judas heeft het al sowieso niet verstaan, want dat was een ongelovige. Die gaat na deze geschiedenis naar de Farizeeën en de Schriftgeleerden om de Heer Jezus over te leveren. Maar ook de discipelen hebben het niet verstaan. Wat is dat een waarschuwing om maar heel bescheiden te zijn? In het beoordelen van anderen, gemeente. Daar zijn we natuurlijk allemaal geweldig goed in. We hebben die, weet je, en die, en die. Dat is een soort specialiteit geworden onder ons. We beoordelen anderen op een geweldige manier. We hebben voortdurend de duimstok en die wordt allemaal langer en breder en die meten we en die meten we. De Bijbel zegt, onderzoekt uzelf, beproeft uzelf. Uiteindelijk hebben we straks voor God met de buurman niks te maken. Alleen in één opzicht hebben we voldoende voor hem gebeden. Hebben we voldoende de goede weg gewezen. Maar hebben we niks te maken met zijn hart. Dat ligt voor God en niet voor mij. Dus dat is het eerste wat we hier zien. Dat er een geweldige vergissing kan optreden in ons spreken en in ons doen en laten over anderen. En daar wil de Bijbel voor waarschuwen. Bemoei je niet met het hart van een ander. Je mag wel naar de levenswandel van een ander kijken. Je mag ook naar de belijdenis kijken. Het hart ligt voor God en niet voor ons. In tweede plaats. Wat is dat een algemeen verschijnsel? Judas, ja, Judas, die is bezeten door de duivel. En misschien zijn er ook nog wat knechten, slaven die daar bezig zijn. Dat zijn natuurlijk mensen die Jezus verder niet kennen. Nee, maar ook de discipelen doen mee. Dus dat we dat werk van God op een verkeerde manier beoordelen en dat we daar allerlei verkeerde conclusies aan verbinden, dat is niet iets van ongelovige mensen of iets van Juden. Nee, daar kunnen ook Gods kinderen geweldig mank aan gaan. En tenslotte, wat heeft Maria? Wat staat ze daar alleen? En dat is ook iets, dat moet ik ook even zeggen. Als je de Bijbel doorleest, hè, dan kom je op vele plaatsen de gedachte tegen. Dat de kerk des Heren alleen staat. Paulus zegt in 2 Timotheus 4, ze hebben me allemaal verlaten. Alleen. Althans, geen enkel mens die het voor hem opnam. Dan staat Maria hier alleen. Kent u dat ook? Helemaal alleen. En dat alles wegviel om u heen. En de een begon te mopperen. En de ander, dit klopt niet. En dat klopt niet. En daar, oh en. Je ziet het ook bij Job. En oh, druip tot God. Zijn vrienden zaten hem te beschuldigen. Zijn vrouw heeft gezegd, man, maak er alsjeblieft een eind aan. Zijn kinderen lagen al in het graf. Die man die bleef alleen over. En dat vinden we hier ook. Gemeente, er zijn momenten in het leven van Gods kinderen. Zelfs op de hoogtepunten van het geloof. Dat ze alleen staan. De duivel doet er niks van te verwachten. De onbekeerde mensen die snappen het niet. En zelfs Gods kinderen zijn er totaal geen enkel besef bij. Kent u ook die momenten? Dat u alleen op de wereld stond. En alle hulp u gans ontviel. En niemand zorgde voor uw ziel. Dan komt het heerlijke. Dat is dan ook weer de volgende overgang in dit stukje. Eerst zien we Maria. En die geweldige kracht van het geloof. In de tweede plaats zien we die mopperende discipelen en Judas en de duivel en de wereld en alles trekt zich op. En Maria staat daar alleen. De derde plaats. Alleen, ja. Toch niet alleen. En dan zien we in vers 6. Maar Jezus zei. En dan gaat de Heer Jezus wat zeggen. En gemeente, dan kunnen we allemaal dingen op een rij zetten. We kunnen natuurlijk zeggen Johannes en Petrus en Jacobus. En dat zijn mensen. Het zijn ook geloofhelden, discipelen. Ze hebben uiteindelijk hun leven voor het evangelie gegeven. Maar het blijven mensen. En mensen kunnen mensen uiteindelijk voor de eeuwigheid niet helpen. Paulus die kan planten, Apollos kan nat, maakt alleen God die de was omgeeft. De Heer Jezus God. De Heer Jezus de Alwetende. En dan gaat hij uitleggen wat Maria heeft gedaan. En gemeente, dat is het. Wat de kerk des Heeren overhoudt. Ze houden hun koning over. En David die zingt ervan in de psalm. Met mijn God dring ik door een bende. En met mijn God spring ik over een muur. En Asaf die jubelt in de 73e psalm. Bezwijk dan mijn vlees en mijn hart. Zo is God de rotsteen mijn hart en mijn deel in eeuwigheid. En Jezus zeide. Ja, wat zal de Heer nou zeggen? Nou, de Heer gaat natuurlijk niet zeggen, ik ben het eigenlijk wel met die discipelen, ik vind het ook wel zonde van al die zalf die nou vermorst is. Nee. Wat dan? In de eerste plaats, laat af van haar. Wat doet ge haar moeite aan? Willen jullie je mond wel eens houden? Want zij heeft een goed werk aan mij gewrocht. Wat is een goed werk? Tot eer van God. Door het ware geloof. En naar Gods wet. Dat is een goed werk. En de Heer zegt. Wat Maria hier gedaan heeft is een goed werk. Mogen we dat in de eerste plaats zien als een bevestiging. Dat Heer een stempel zet op zijn eigen werk. En is dat ook niet de praktijk van het leven van de ziel? Dat de Heer op de daden des geloofs ook zijn goedkeuring geeft. En dat dat eigenlijk de enige goedkeuring is trouwens die ook van belang is. Want alle menselijke goedkeuringen die wij kunnen ontvangen, dan gaan we met elkaar praten en zeggen, ja, nou, ik geloof wel dat jij bekeerd bent, nou, maar ik geloof voor jou ook wel, want jij bent zo veranderd en zo. En gemeente, het is natuurlijk goed en u mag ook met elkaar praten. En het is helemaal niet verkeerd als we een vriend, een vriendin hebben waarmee we praten over de geestelijke dingen. Maar weet u, je kunt elkaar totaal niks geven. We hebben God nodig. En dan zegt de Heer hier tegen Maria. Goed werk gewrocht. De Heer kroont als het ware zijn eigen werk. Dat in de eerste plaats. Zo daalt zijn kracht op uw zwakheid neer. Waar dan? Ja, wacht. Verlaat u op de Heer. Wat is dat een gezegend plekje voor Maria geweest. Dat de koning er vanaf is, dat hij wist hoe het nou lag in haar hart en dat hij dat hier voor al die mopperende en brommende mensen zit te openbaren. Jullie denken aan een verkeerd werk en aan een zondig werk en aan vermorsing van goede middelen en zo. Goed werk. Want het komt op uit het geloof en het is tot eer van God. Tweede plaats. Ja, de Heer die gaat ook nog in op dat argument van die arme mensen. Hè? Want het ongeloof, dat is altijd een geweldig vreemd, kan die redeneren. Het ongeloof hier, dat zegt van ja, dat is nou toch wel jammer dat Maria dat heeft gedaan, want nu kan ze, nu kunnen we dat geld niet aan de arme mensen geven. Alsof Judas dat van plan was, gemeente. Natuurlijk was hij dat niet van plan, dat wordt er gewoon maar bijgehaald. Judas was van plan om het voor zichzelf te houden. En hoe meer die naar zich toe kon halen, des te liever hem dat was. Maar dat kun je natuurlijk niet zeggen. En dan zeg je wel gauw, ja, de arme mensen, die hebben ook geld nodig en weet ik wat allemaal meer. En dan gaat de Heer dat heel mooi oplossen voor Maria. Hij legt de dwaasheid van die redenering bloot en hij zegt van, jullie hebben het helemaal niet over de arme mensen, want het gaat alleen maar om eigen gewin. En bovendien, de arme mensen, daar had u gisteren ook wat aan kunnen geven. En eergisteren ook. En dat kunt u morgen ook doen. Daar kunt u altijd wat aan geven. En dat is ook goed dat u dat doet. Maar mij kunt u niet altijd zalven. Wat bedoelt de Heer daarmee? De Heer bedoelt dit. Ik ga nu een weg. Ik ga als koning van de Heer. Ik ben hier nu aanwezig. Nu is het de gelegenheid om mij te erkennen. Straks in het graf lig. Als ik straks weg ben, dan kan het niet meer. Nu is het de gelegenheid. En neem die gelegenheid te baat. We moeten de Heer zoeken als hij te vinden is. We moeten hem aanlopen als hij nabij is. Dus als we in de kerk zijn, moeten we luisteren. Als we de Bijbel hebben, moeten we goed lezen. Er zijn omstandigheden, er zijn situaties dat dat niet meer kan. En als je gezond bent, verdiep je dan alsjeblieft in die Bijbelse waarheid. Want het kan ook zijn dat u ziek wordt en dan bent u veel te moe om daar nog fatsoenlijk over na te denken. Dus u moet de gelegenheid te baat nemen. Nu is het de welaangenaamheid. Nu is het de dag der zaligheid. En dat is niet altijd zo. Er kan een tijd aanbreken dat we niet meer, dat evangelie, dat we niet meer in staat zijn om daar op een goede manier gebruik van te maken. Dat is het tweede wat de Heer zegt. Ik ben niet altijd op dezelfde manier aanwezig. En bovendien, ik kom eenmaal terug als rechter. En dan is het te laat. Judas, luister. En in de derde plaats. Dat is wel heel diep wat de Heer zegt. Matthäus zegt in de kanttekening zegt bij Matthäus. Dat Maria dat waarschijnlijk zelf zo nog niet heeft gezien. Maar we lezen hier in vers 8. Zij heeft dit gedaan, hetgeen zij kon. Zij is voorgekomen om mijn lichaam te zalven tot een voorbereiding ter begrafenis. Wat bedoelt de Heer? De Heer spreekt hier niet over in welke mate Maria nu heeft voorzien of heeft gedacht dat de Heer zou lijden en sterven. Onze kanttekening zegt dat weten wij niet, op Matthäus. En ik sluit me bij die kanttekening aan, en dus Maria heeft het uit geloof, uit liefde, uit hoop, maar of zij nu precies wist dat de Heer deze week zou worden gekruisigd en daarna begraven, dat laten we in het midden. Maar de Heer zelf geeft er wel een uitleg aan. Hij zegt, ik ben nu gezalfd. En in deze week zal ik mijn leven geven. Ik zal gaan sterven. Ik zal in het graf worden neergelegd. En mijn levensoffer, dat is het enige middel waardoor zondige mensen behouden kunnen worden. En daar heeft Maria nu een teken voor opgericht. Dat heeft Maria, dat wil nu door die boodschap van die zalving hier gezegd zijn. Dus de Heer die neemt die zalving als uitgangspunt om te spreken over zijn aanstaand lijden, over zijn kruisdood en de begrafenis daarna, dat hij na de kruis begraven zal worden. En dat hij dat zal doen als borg, als middelaar van zijn kerk en van zijn gemeente. Dus die zalving is evangelieboodschap. Die zalving is de vernedering van de middelaar aan het kruis van Golgotha en de begrafenis daarna. Dat hij zijn leven gaf voor de zonde. Hij is de borg van de kerk. En dat is het derde wat de Heer hier openbaart. Hij vestigt de aandacht op zichzelf. Wat hij zal doen voor Maria, voor Petrus, voor Johannes, voor Andreas. Wat hij zal doen voor een wereld die in het verlorene ligt. En dat hij de weg zal gaan van de kribbe naar het kruis. En dat er deze week aangrijpende dingen zullen gebeuren. En Maria heeft dit gedaan als een voorbereiding. Een signaal. De Heer zegt als waar tegen ze, let nou op. Let nou op wat er de komende week gaat gebeuren. Petrus, wees toch waakzaam. Want het zal deze week gebeuren. Deze week geef ik mijn lichaam. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden. De profetie gaat in vervulling. Gods raad gaat in vervulling. Gods welbehagen krijgt gestalte. En dat is wat de Heer hier benadrukt. Dat hij begraven zal worden. Dat hij zich zal geven voor zijn kerk. En gemeente, hier ligt weer heel diep onderwijs. Want als we nadenken over de dood en de begrafenis van de middelen, zijn vernedering. Dan is dat nodig, hè? Om zondige mensen van de dood te verlossen. En in de eerste plaats kunnen we daaruit opmaken hoe erg de zonde is. Ons avondmaalformulier zegt dat God in plaats dat hij ze ongestraft liet, heeft gestraft met de smadelijke, bitterlijke dood van zijn lieve zoon. In de tweede plaats leert het ons hoe noodzakelijk Christus is. Denk niet, gemeente, dat u de eeuwigheid en God kunt ontmoeten buiten het persoonlijk geloof in de Heer Jezus Christus. Dat zal niet gaan. Christus is nodig. Hij is ook de enige grond. U weet, het nieuwe leven begint bij de wedergeboorte. Dat God een mens arresteert en stilzet. Maar dat nieuwe leven kent maar één grond. Het kent maar één uitkomst, kent maar één toevlucht en dat is Christus en dien gekruisigd. En als we straks voor de hoge God staan en God over ons leven zal oordelen, dan zal het alleen maar gaan over die vraag of we die Christus de Schriften in ons leven hebben leren kennen. Want alleen in hem zijn onze zonden vergeven en buiten hem moeten we zelf betalen. Mag ik dat met wat ernst op uw hart binden. U gaat sterven, gemeente, jong en oud, u gaat sterven. En waag het niet om de eeuwigheid binnen te gaan zonder een waar geloof in de Heer Jezus Christus, want u gaat voor eeuwig verloren. En wie door een waar geloof die Christus de Schriften mag omhelzen, maar eigen, wie hem mag aanschouwen, die is zeker behouden. Want hij heeft betaald. En in zijn offer is de verzoening tot stand gebracht. En dan voegt de Heer er tenslotte nog één gedachte aan toe. Voor de toekomst, als het evangelie zou worden verbreid. De Heer zegt, na mijn opstanding, de Pinkstergeest uitgestort, waar dit evangelie gepreekt wordt, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden. En wat bedoelt de Heer Jezus? Bedoelt hij dan dat Maria zo'n voortreffelijke vrouw was met zulke voortreffelijke oefeningen enzovoort? Nee, natuurlijk niet. Al waar dit evangelie gesproken wordt, zal gepreekt worden van het geloof wat ze beoefende. De liefde waarmee ze verbonden was aan de Heer. En de enige hoop in leven en in sterven. Daar zal gepreekt worden, daar zal verkondigd worden. Wat nou deze vrouw heeft gedaan en wat de Heer verheerlijkt in het leven van al de zijnen. Geloof, hoop en liefde. En de liefde blijft. Gemeente jong en oud, we gaan eindigen. In de eerste plaats alle onbekeerde mensen. U hebt het nou gelezen, u kunt het thuis nog eens nalezen, dit woord van God. Maar u hoort waarschijnlijk bij de mensen die zeggen, het is toch wel jammer van die 300 penningen dat hele jaarloon. Dat is een Judas. En die man is door eigen schuld omgekomen. Laat het een waarschuwing voor u zijn. Vandaag komt de Heer bij u en zegt, mijn zoon, geef mij uw hart. En die de Heer vindt, die vindt het leven en trekt de welgevallen van de Heer. God biedt zich aan. Zoek toch de Heer en leef. Misschien zegt u, ja. Nee, ik hoor niet bij Judas. Oh, hoe weet u dat? Ik vind het ook wel erg wat die discipelen hebben gedaan. Oh, hoe ben u erachter gekomen? Maar, nou, ik ken eigenlijk de Heer Jezus niet. Sommige mensen zeggen, ik ken de Heer Jezus wel, want ik ben gedoopt en ik ga naar de kerk, lees in de Bijbel. Toen las ik in de Bijbel een tekst en toen zei, ja, dat is de Heer Jezus, is ook voor mij klaar. Dat is een waangeloof. Want de Heer heeft die openbaart zich. Hij zegt, het is voor de wijzen en verstandigen verborgen, maar het wordt in het hart van de kinderkens geopenbaard. Openbaard, onthuld. Openbaard in het leven van verloren mens. Maar weet u wat we nodig hebben, jong en oud? Dat we die Christus als enige en als zielsbevindelijke zaligmaker overhouden. Dat je alleen komt te staan. Net als Maria. Dat alles om je heen wegvalt. Alle houvasten kwijt bent geraakt. Ook Peter, ook Johannes, ook die grote mannen enzovoorts. En dat alleen die persoon van de middelaar overbleef. Die Jezus ging schitteren. En Jezus zeide. En tenslotte. Kent u dat ware geloof en de beoefening daarvan? Nou, maar één vraag eigenlijk. Wanneer heb je nou voor het laatst die persoon weer eens ontmoet? Wanneer voor het laatst het is hartelijk u aan hem mogen overgeven? Wanneer heb je nou voor het laatst weer gebruik mogen maken van hem? Dat is de Vader aangenaam. Daar is waar de Heilige Geest is onbegonnen, want die zal mij verheerlijken. En dat is het, wat de kracht is van Gods kinderen. Alle dingen schade en drek. Om de uitnemendheid, de kennis van de Heer Jezus Christus. Amen. Slotzang gemeente Psalm 56, het zesde vers. 56, 6. genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen. Zegen.